We zijn de vorige keer min of meer terechtgekomen in vers 4 van Hosea 1, waar gesproken wordt over de eerste zoon uit het huwelijk van Hosea en Gomer onder de naam Jezreel. Een naam die een dubbele betekenis heeft, namelijk een naam die betekent aan de ene kant dat de Heer zal verstrooien. Letterlijk betekent het hij zal verstrooien of eventueel Jehovah zal verstrooien. Aan de andere kant heeft het ook de betekenis van de Heer of Jehovah zal maaien of zelfs uitgieten, wanneer het tenminste om een vloeistof gaat. De naam Jezreel, ik geloof dat ik het vorige keer ook gezegd heb, de naam Jezreel moet niet verward worden met de naam Israël. Het lijkt er een beetje op, maar het heeft een heel andere betekenis. Beide eindigen op El en dat wil zeggen dat God iets doet. Maar in het geval van Jezreel spreekt het over dat God zal zaaien. Het is een afleiding van het werkwoord zera, namelijk zaaien. Terwijl Israël betekent dat het zal heersen met God. Want het is afgeleid van het woord sar, wat vorst betekent. We kennen dat woord ook in het Nederlands, alleen heet het dan sire. En in het Engels heet het sir. En nog in een andere plek der wereld, tot voor kort, heette het tsaar, ja inderdaad. En nog later heette het, weer op een andere plek, heette het Caesar. En van Caesar komen we weer terecht bij keizer en dan zijn we terug in het Nederlands. Nou, er moeten nog een paar van die titels zijn, maar dat zoeken we nou niet op. Het is allemaal hetzelfde woord oorspronkelijk. Het wordt alleen in de verschillende talen langzamerhand wat verschillend gebruikt. Maar het is hetzelfde woord. Het spreekt over een heerser. Denkt u maar aan de naam Sarah, dat vertaald wordt met prinses meestal. Maar in ieder geval de vrouwelijke vorm van dit woord voor heersen. Israël betekent dan ook dat het zal heersen met God. Maar Zera, dat wil zeggen Jezreel, betekent dat het door God zal verstrooid worden, dan wel zal gezaaid worden. Het is duidelijk dat we dan te maken hebben met met dezelfde activiteit. God verstrooit. Maar het is in werkelijkheid inderdaad een zaaien, opdat namelijk daar uiteindelijk ook de oogst zou plaatsvinden. Vandaar dat het laatste woord hier nog niet gezegd is over Jezreel en over dit woord Zera. Maar hoe dan ook, ik moet nog wat anders vertellen over de naam Jezreel. Er staat namelijk in Hosea 1 vers 4, en de Heere zeide tot hem, noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. En dat is al wat er gezegd wordt als commentaar op deze naam Jezreel. In de eerste plaats gaat het daarbij uiteraard om de betekenis van de naam, maar verder zal blijken dat in deze verse verwezen wordt naar bepaalde gebeurtenissen die verband hielden met Jezreel. Want er staat, want nog een weinig, de vertalers hebben het opgevat als weinig tijd, nog een weinig tijd, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. Wel, dat huis van Israël, dat mag geen probleem zijn, dat heb ik vorige keer al uitgelegd. Het huis van Israël is in feite het huis van de 10 stammen. En daarom is het huis van Israël het huis van de koningen over het 10 stammenrijk. En vandaar dat er staat dat ik Israëls boog verbreken zal. Hier wordt gesproken over de 10 stammen, het 10 stammenrijk van Israël, waarover een oordeel zou komen. Er zou een oordeel komen zelfs over het huis van Jehu, staat er. En God zou de bloedschulden van Israël bezoeken over het huis van Jehu. Dat is een wat eigenaardige omstandigheid. Want ongetwijfeld is het zo dat de naam Jezreel hier terugverwijst naar eerdere gelegenheden waarbij die naam genoemd wordt. Wel, het komt erg vaak in de Bijbel voor, dus het kan lang niet volledig zijn nu. Maar in ieder geval is Jezreel, het dal van Jezreel, bekend uit de dagen van Gideon in Richteren 6. Het is de plaats namelijk waar de Midianieten en de Amalekieten zich legeren. En dat om te strijden tegen Israël. En dan worden ze daar verslagen door Gideon, of onder leiding van Gideon zou ik moeten zeggen. Is het dal van Jezreel, een dal van Jezreel wat dan ook later meerdere malen genoemd wordt in verband met oorlogshandelingen. Verder komt het in de geschiedenis een paar keer tegen. Het komt het een paar keer terug. Maar de belangrijkste gebeurtenissen waarnaar hier ongetwijfeld ook verwezen wordt, zijn de geschiedenissen die vermeld worden in 1 Koningen 18 en 1 Koningen 19. En wat er verder volgde, dat is namelijk de geschiedenis van Achab. Achab namelijk, die een zomerresidentie had in Jezreel. En ik ga dus nu naar 1 Koningen 18. Waar staat in vers 45. 1 Koningen 18, vers 45. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd en er kwam een grote regen en Achab reed weg en toog naar Jezreel. En de hand des Heren was over Elia en in gordels en lenden en liep voor het aangezicht van Achab heen tot daar men te Jezreel komt. En ik heb altijd begrepen dat Elia hier een wereldrecord vestigde op de marathon. Nou, ik weet niet of de marathon was, hoe ver het was, maar in ieder geval, hij haalde Achab in. Hij liep hem gewoon te voet voorbij. Hij gordde dus ellenden. Hij sloofde zich even uit, zouden wij gezegd hebben, in het Nederlands. Hè. En hij liep hem voorbij en haalde hem in naar Jezreel, want in Jezreel had Achab zijn residentie. Deze geschiedenissen overigens hangen samen met de gebeurtenissen in Israël in verband met de heerschappij van Achab en de afgodendienst in zijn dagen. Onder de verantwoordelijkheid van Achab, maar aangesticht door zijn vrouw, een heidense vrouw overigens, Izebel, waardoor hongersnood en droogte, of andersom, droogte en dus hongersnood kwam in het land. En dat was in de dagen van Elia. En wij weten dan dat na 3,5 jaar deze geschiedenis zich afspeelde van 1 Koningen 18 op de Karmel. Waar de... Ik moet even kijken, deze over zijn we nog niet, heel veel. Wel, hè? Ja, toch, zie je wel, ja, toch, ja. De geschiedenis op de Karmel, waar... Nou, je zou bijna zeggen een wedstrijd gehouden werd, maar zo bedoel ik het niet. Maar het was, ging wel om een strijdvraag, namelijk wie er eigenlijk de macht had, wie de ware God was. Namelijk Baal of Jehovah. Baal of de God van Israël. En dan is de uitslag daaromtrent niet onduidelijk. Het blijkt dat de God van Elia daar degene is die inderdaad zijn offer, wat hem aangeboden werd, aanvaarde, terwijl merkwaardigerwijs Baal het offer dat hem werd aangeboden weigerde aan te nemen. Hij merkte niet eens dat hem wat aangeboden werd, zodat je rustig voortaan kunt spreken over de stomme afgoden. Wel, dat betekent dat ze niet spreken kunnen. Maar goed, ze kunnen ook niet eens offers in ontvangst nemen in dit geval. Dat is wel aardig. Eigenaardig is trouwens dat in dit... Dat zal ik u nou meteen eens vertellen, ik heb nou de gelegenheid, dat hier in 1 Korinthe 18 staat in vers... Sorry, 1 Koningen, ja, och, ik ben er nooit aan in het Oude Testament. 1 Koningen 18, daar staat in vers 31... En Elia nam 12 stenen naar het getal de stammen van de kinderen Jacobs. Dat is ook iets vreemds, want het was hier in het tienstammenrijk, dus ja, zou een tienstammen genoeg gehad hebben. En 10 stenen zou je dus genoeg gehad hebben, maar hij nam er toch 12. Want het ging om de God van heel Israël. En hij nam dus 12 stenen naar het getal de stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. Hier staat dus gewoon bij dat de naam Israël weliswaar wordt toegepast op de 10 stammen, maar dat de naam oorspronkelijk gegeven werd aan alle 12 stammen van Israël. Dat is belangrijk, vooral voor de latere geschiedenis en de profetieën. Maar er staat er in vers 32, en hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijte van 2 maten zaads. Staat er dan. 2 maten zaads. Maar dat woord maten, een maat zaad zal ik dan maar zeggen, dat is één woord namelijk in de grondtekst, is het woord sera, waarvan de naam Jezreel is afgeleid. Dat is het zelfstandig naamwoord in dit geval. Niet het werkwoord zaaien of verstrooien, maar het zelfstandig naamwoord. En men heeft het vertaald met een maat zaad of een handvol zaad. Het is misschien wat men gebruikte bij het zaaien, weet je veel. Ik weet ook niet hoe breed het was, wij weten dat niet. Maar er staat naar de wijdte van twee maten zaad. Wel, als we hadden moeten weten hoeveel centimeter het was, zouden we op zijn minst iets gestaan hebben van een span of twee span of een halve L of iets dergelijks. Of misschien twee L, want weet je veel hoe groot dit was. Maar er staat in plaats van twee maten zaad, waardoor wij nog niet weten hoe breed deze groef, hoe breed deze greppel was, waarin het water gedaan werd. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om die twee maten zaad, want die twee maten zaad die spreken inderdaad over een oordeel wat komen zou en over een verstrooiing van het volk. God zou Israël verstrooien. En dat is wat in dit woord zera hier al wat ligt opgesloten. Daarom in vers 32 vindt men het woord zera. Maar in 45 en 46 vinden we dat woord verwerkt in de naam Jezreel, namelijk de Heer zal verstrooien. Daar gaat het dan ook inderdaad naartoe. Want er zou een oordeel komen over Agab en over zijn huis. Het resultaat zou zijn dat het huis van Agab geoordeeld zal worden, maar uiteindelijk zou het resultaat zijn dat om die zonden van de afgoderij onder Israël, daarom heel Israël verstrooid zou worden. En in ieder geval, dit Israël namelijk de 10 stammen, maar uiteindelijk zelfs alle 12 stammen. Hoe dan ook, hier 1 Koningen 18 is plaats waarin de eerste maal over Jezreel gesproken wordt in verband met Agab. En er blijkt uit dat het de woonplaats was van Agab. En dat is van belang voor de verdere geschiedenis, want daarna komen we terecht in hoofdstuk 21, 1 Koningen 21. Daar staat in vers 1, en het geschiedde na deze dagen, alzo Naboth een Jezreëliet een wijngaard had, die te Jezreel was, bij het paleis van Agab, de koning van Samaria. Let wel, Agab was koning van Samaria, maar hij had een paleis in Jezreel. Dat is niet zo moeilijk. Wij hebben dat in Nederland ook, onze koningin, die is, waar is ze koningin eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Waar is ze koningin? Ja, ik weet het niet. Ik denk Amsterdam toch, hè? Amsterdam is de hoofdstad, hè? Maar ze heeft een paleis in Den Haag. En anders nemen we onze vorige koningin, dat is wat makkelijker. De regering wordt geacht te zetelen in Den Haag, maar het paleis was altijd in Soestdijk. Dat kan nou eenmaal, hè. En dan hebben we het niet eens over de tijd waarin ze naar de wintersport is, want dan is weer ergens anders een onderkomen. Nou, en zo is het hier met Agab, die had ook ergens een onderkomen. Een hutje op de hei zouden wij hebben, maar omdat het een koning is, heeft hij dus een zomerresidentie, zo heet dat. En wel in Jezreel. En daar was, naast dat paleis woonde meneer Naboth, er staat hier, Naboth Jezreeliet. Die had een wijngaard bij het paleis van Agab, de koning van Samaria. En dan staat er in vers 2, dat Agab sprak tot Naboth, zeggende, geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zei tot een kruidhof, terwijl hij nabij mijn huis is. En ik zal u daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die, of, zo het goed is in uw ogen, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Met andere woorden, deze Agab wilde gewoon die wijngaard van Naboth hebben. Niet omdat hij een wijngaard nodig had, maar hij wilde juist er wat anders van maken. Een tuin. Een kruidentuin, begrijp ik hieruit, een kruidhof. Als het tenminste redelijk goed vertaald is. Maar in ieder geval, het zou geen wijngaard blijven. En dat betekent dat de wijngaard van Naboth niet langer een wijngaard zou zijn. En die zou niet langer van Naboth zijn. Dat was de gedachtegang. En voordat we nou verder lezen, moeten we ons eerst realiseren dat oorspronkelijk toen Israël in het land kwam, dat toen het land verdeeld werd onder de stammen van Israël. En vervolgens het gebied van de stammen werd weer verdeeld aan de diverse huizen. Aan de diverse families. En verder werd er via de wetgeving voor gezorgd dat al die stukken grond, al die lappen grond, zal ik maar zeggen, van die verschillende families, ook inderdaad binnen die familie zouden blijven. En dat betekende in de praktijk dat maatregelen genomen werden. Punt 1, dat het onroerend goed ooit, wanneer het in andere handen zou overgaan, toch weer terug zou komen in de handen van de oorspronkelijke familie. En aan de andere kant dat er maatregelen genomen werden dat die oorspronkelijke familie ook inderdaad in stand bleef. We hebben daar wel eens over gesproken naar aanleiding van onze vorige reeks bijbelstudies over het boek Rut. De zaak is dus dat in ieder geval in het 50ste jaar, het officiële jubeljaar, alle onroerend goed teruggegeven moest worden aan de oorspronkelijke eigenaar of zijn erfgenaam, maar dat maakt fundamenteel geen verschil. Terwijl aan de andere kant ook via allerlei wetten gezorgd werd dat er een erfgenaam zou zijn. Wat voor wijze dan ook. Zodat het uitdrukkelijk de bedoeling van de Heer geweest is dat hij zijn land gaf aan Israël en verdeelde onder de diverse families, waarbij hij ook uitdrukkelijk gezorgd heeft dat wanneer men zijn wetten naleefde, men ook niet komen tot het opbouwen van wat wij tegenwoordig noemen groot grondbezit. Dat was een onmogelijkheid. Het bleef allemaal in de familie. Dus Gods wil zo geweest. En ik geloof ook, maar dat heeft hier niks mee te maken, maar ik geloof ook dat dat in de toekomst weer zo zal zijn. In de 1000 jaren, dat wil zeggen de tijd waarin de Heer Jezus Christus regeert over de aarde, dat we dan inderdaad de toepassing krijgen van deze wetten die in het oude verbond weliswaar gegeven werden, maar nooit werden toegepast. Zodat als ze ooit worden toegepast in de loop van de historie, dan kan het alleen nog maar zijn in het koninkrijk van Christus straks in de toekomst. En ik geloof inderdaad dat het zo gebeurt. En er zijn nog wat andere wetten ook die nog nooit zijn toegepast en die dan ongetwijfeld wel zullen worden toegepast. Maar goed, daar zullen we het nou verder niet over hebben. Het gaat erom dus dat deze wijngaard behoorde aan Naboth en aan zijn familie. En het was God wat aan gelegen dat het ook inderdaad zo zou blijven. Want zo was het nou helemaal via de wet geregeld. Er komt wat anders bij. Iemand is weliswaar gerechtigd om zijn land te verkopen, maar men werd geacht dat pas te doen wanneer het noodzakelijk was. Dat wil zeggen wanneer men geld nodig had. Wanneer men in schulden terechtgekomen was en er geen andere mogelijkheden om te betalen waren. Wel, dan was men wel verplicht. Men was dat inderdaad verplicht om zijn goederen te verkopen. Of anders werd er gewoon beslag opgelegd. En dan ging het inderdaad ook over in andere handen. Maar dat uitsluitend tot aan het jubeljaar. Want daarna kwam het terug in de familie. Zodat het wat merkwaardig is om zonder dat er aanleiding voor is een stuk grond te verkopen. Dus in principe althans in strijd met het woord van God. Wel, niet dat het verboden was, maar het is duidelijk dat in overeenstemming met de wetten men dat gewoon niet deed. Omdat het niet de bedoeling was. De bedoeling was dat de grond zou blijven bij de oorspronkelijke eigenaar. En wat antwoordt Naboth dan ook? Naboth antwoordt in vers 3 van 1 Koningen 21. Naboth zeide tot Achab: dat laten de heren verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. En u ziet dat deze Naboth zich deze wetten bewust is. En hij noemt dan ook de Heer het eerste. Hij zegt: dat laten Jehovah verre van mij zijn. Hij roept eerst de naam des Heren aan. Die is kennelijk bepalend voor zijn gedachten. En in tweede instantie zegt hij wel: het is de erven mijner vaderen. Maar niettemin is dat door de Heer aan hem gegeven. En daarom, hij wil het niet doen. Nou, toen kwam Achab in zijn huis. U kent dat verhaal waarschijnlijk nog van de zondagsschool. Maar toen kwam Achab thuis, gemelijk, onwillig, staat er zoiets in het woordenboek, nukkig, was geen goed garen mee te spinnen, geen land mee te bezeilen en meer van dat soort fraai idioom. Hè? Kortom, hij was toornig over het woord dat Naboth de Israëliet tot hem gesproken had. En hij had gezegd: ik zal de erven mijn vaderen niet geven. Het wordt nog een keer herhaald, want zo is dat. En dan staat er, hij legde zich neer op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en hij at geen brood. Hij lag op zijn buik met zijn gezicht in het kussen. Je kunt je dat precies voorstellen. Ik heb mij ook laten vertellen, ooit eens een keer, dat is jaren geleden, wanneer men zulke dingen doet. Ja, plat op de buik gaan liggen en met het hoofd in het kussen, zou ik maar zeggen, naar beneden. Dat is wanneer men geen kans ziet om de dingen zo te laten draaien als men zou willen. Dat is het verhaal van de psychologen. Dan gaat men er als het ware bovenop liggen met de armen en de benen min of meer uitgespreid om het maar te kunnen vatten. Dat is de gedachtegang. Dat schijnt psychologisch volkomen verantwoord te zijn wat ik nu zeg. Wat me overigens helemaal niks kan schelen. Maar het is wel interessant om te weten soms, hè? Goed, in ieder geval, deze Agab doet dat. Nou, we hadden al niet zo'n hoge dunk van hem, eerlijk gezegd. En bovendien hadden we ook al lang begrepen dat hij ook niet zoveel in te brengen had. Thuis niet, laat staan in het land. Maar goed, dat wist hij waarschijnlijk al. En daarom gaat het verhaal dan ook verder met Izebel zijn huisvrouw. Dat is vers 5. Maar Izebel zijn huisvrouw kwam tot hem en sprak tot hem. Wat is dit dat uw geest dus schemelijk is en dat gij geen brood eet? En hij sprak tot haar opdat ik tot Naboth die Israëliet gesproken en hem gezegd heb, geef mij uw wijngaard om geld, of zo het u behaagt zal ik u een wijngaard in zijn plaats geven. Maar hij heeft gezegd, ik zal u mijn wijngaard niet geven. En dan neemt de vrouw het heft in handen. Toen zeide Izebel zijn huisvrouw tot hem, zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Ben jij nou de koning, zegt ze. Dit is wel deftig vertaald, hè. Maar ze zegt, sta op, eet brood en uw hart zij vrolijk. Ik zal u de wijngaard van Naboth, die Israëliet, geven. Zij had het niet nodig om een andere wijngaard in de plaats te geven. Of om er geld voor te geven. Ze had alleen haar pen maar even nodig. En het signet staat er van Agab. Het zegel is dat. In dit geval niet een ring, schijnbaar. Want anders heette het een zegelring. En nu heet het gewoon een zegel, namelijk een signet. En ze signeerde dus een bevel mee, ze de brieven mee. En ze gaf opdracht om twee valse getuigen. Te roepen tegen Naboth. En Naboth werd dan beschuldigd dat hij gesproken had tegen de koning en tegen God. En op grond daarvan werd hij vervolgens gestenigd, waarna zijn bezit verviel aan Agab. Zo regelt de moeder even de zaken. Ja, kan het ook niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. Wel, het is naar deze geschiedenis dat Hosea 1 verwijst. Deze geschiedenis van deze wijngaard van Naboth. Wel, nogmaals, het is een kleine geschiedenis. Het is niet van belang voor de historie, denk ik wel eens. Maar toch heeft het zeer vergaande consequenties. Omdat meteen over het huis van Agab het oordeel wordt aangezegd vervolgens. Want dat vinden we nog in ditzelfde hoofdstuk. Namelijk in vers 17, daar staat, doch het woord des Heren geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende, maak u op, ga heen af, Agab de koning van Israël tegemoet die in Samaria is, zie hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij afgegaan is om die erfelijk te bezitten. En gij zult tot hem spreken, zeggende, alzo zegt de Heren, hebt gij doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen, daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende, alzo zegt de Heren, in plaats dat de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja, het uwe. En zo gebeurt het ook. En dan verder vers 23. Verder ook over Izebel sprak de Heere zeggende, de honden zullen Izebel eten aan de voorwal van Jezreel. En zo gebeurt het ook, want in het volgende hoofdstuk vinden we hoe Agab sterft. 1 Koningen 22 is dat. In vers 35 staat, en de strijd nam op dezelfde dag toe en de koning werd met de wagen staande gehouden tegenover de Syriërs, maar hij stierf des avonds en het bloed der wonden vloeide in de bak des wagens. Het is geen smakelijk verhaal. En vers 37, alzo stierf de koning en werd naar Samaria gebracht en zij begroeven de koning te Samaria. Als men nu de wagen in de vijver van Samaria spoelde, lekten de honden zijn bloed, waar de hoeren wiesen naar het woord des Heren dat hij gesproken had. En zo lekten de honden het bloed van Agab. En dan vervolgens in 2 Koningen 9 vinden we de dood van Izebel. Dat is vers 30. Jehu kwam te Jezreel. Als Izebel dat hoorde, zo blankette zij haar aangezicht. Ik heb dat woord nooit helemaal begrepen, want ik leerde het eigenlijk voor het eerst in militaire dienst. het blankoën of het blanketten van de koppel. En ik dacht altijd dat het iets met blanco maken te maken had, maar dat bleek niet het geval. Want gewoonlijk maakte men dan de dingen lege groen. Behalve bij ons, want wij hadden witte koppels. Nou ja, dus was het toch weer blanco. Maar goed, zij schilderde haar gezicht blijkbaar, of poederde haar gezicht, dat weet je veel, want ik weet niet hoe dat toen ging. Maar zij beschilderde zich met oorlogskleuren vermoedelijk. Hè? Zij blankette haar aangezicht en versierde haar hoofd en keek ten venster uit. Kennelijk om de tegenstander te ontwapenen. En daarom keek ze natuurlijk erg ontwapenend ook zo. Hè? En dan staat er, toen Jehu ter poorte inkwam, zeide zij: is het wel, o Zimri, doodslager van zijn heer? En hief zijn aangezicht op naar het venster en zeide: wie is met mij? Wie? Toen zagen op hem 2, 3 kamerlingen en hij zeide: stoot ze van boven neder. En ze stieten haar van boven neder, zodat van haar bloed aan de wand en aan de paden gesprengd werd. En hij vertrad haar. Nou, zo liep het dus met Izebel af. En gedood in overeenstemming met het woord des Heren. En ik moet er meteen bij vertellen dan dat dit oordeel over Agab en Izebel, en dus over het huis van Agab ook kwam, naar aanleiding van deze gebeurtenissen rond deze wijngaard van Nabot in Jezreel. En het is zo belangrijk dat het in Hosea nog eens een keer weer aangehaald wordt. De bloedschulden van Jezreel, dus de bloedschuld van Nabot, gaat om het bloed van Nabot, het leven van Nabot dus, dat vergoten werd ten behoeve van die wijngaard. En eigenlijk ook ten koste van de wijngaard, want de wijngaard zou geen wijngaard meer zijn. Waarom dat zo belangrijk is? Wel, niet vanwege de historie van een stukje grond, maar wel vanwege de typologische betekenis uiteraard. Want het lijkt mij duidelijk dat de wijngaard ook in deze geschiedenis een beeld is van Israël zelf. Dat in overeenstemming met profetieën van, laat ik me gewoon nemen, Jesaja dan deze keer, Jesaja 5, dat is het makkelijkste. Waarover over een wijngaard gesproken wordt. Uitgebreid. Een gelijkenis met een heel aardige inleiding. Het begint namelijk met: nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefde zingen van zijn wijngaard. En dan begint hij dan met: mijn beminde heeft een wijngaard op een verte heuvel. Dat is 5 vers 1, hè? Jesaja 5 vers 1. En hij heeft die ontruimd en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. En ook een wijnbak daarin uitgehouden. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voorbrengen. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. En u weet wat er gebeurt met een wijnstok die geen vrucht voorbrengt, hè? Ja, daar hadden we het zondag over. De ranken worden afgesneden. En aangezien hier de wijnstok staat voor Israël, is het dus zelfs zo dat de hele wijngaard geoordeeld zal worden. Er staat namelijk in vers 3: nu dan, gij inwoners van Jeruzalem, zodat we meteen weten dat de wijngaard een type is van Jeruzalem. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, hetwelk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou en heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal jullie nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zou. Ik zal zijn tuin wegnemen. En dat is dan de tuin in de oud-oorspronkelijke Nederlandse betekenis van het woord, want dan is de tuin niet een stuk grond, maar de tuin is het hek of de haag om het stuk grond heen. En omdat het zo is, is later die naam, dat woord, overgegaan op het stuk grond wat omtuind was. Ja, normaal is het een omheining, inderdaad. Een omtuining. De tuin is eigenlijk het hek om het stuk grond heen. Dus dit is wel goed vertaald, maar in 350 jaar is het woord van betekenis veranderd. Dat is wat lastig. Dus ik zal zijn tuin wegnemen, wil dus zeggen dat de omheining wordt weggenomen, de afrastering. Opdat hij zei tot afwijding, het hek wordt om de wijngaard weggehaald met als gevolg dat er gegraast zal worden. Het zal een kruidhof worden. Heb je dat? Wat groene kruid, u weet al wat groene kruid is, dat Genesis 1. Die kruidhof, die agap wou maken van die wijngaard. Nou, dat, hier wordt iets dergelijks gezegd, van de wijngaard zal... De wijngaard zou zijn tot afwijding. Dat betekent dat de koeien of de schapen of wat dan ook erop zouden lopen om het te grazen. Zodat het als wijngaard wel afgesleven kon worden. En zijn muur zal ik verscheuren, omdat hij zei tot vertreding. En ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden. Maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. En ik zal de wolken gebieden dat ze geen regen daarop regenen. Want de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis van Israël. Wel, de wijngaard blijft bestaan, maar als wijngaard zal het niet langer functioneren. En dat is precies waar we het ook over hebben in Hosea. Israël blijft bestaan, maar het zal niet langer als Israël functioneren. En de zaak is nu deze, dat die wijngaard het type is van Israël, in elk geval... En de wijngaard van Naboth in 1 Koningen is dus inderdaad ook een type van Israël. En de bedoeling is uiteraard dat die wijngaard goede vruchten voorbrengt, want het was kennelijk een goede wijngaard ook. Maar Agab zegt, geef mij die wijngaard, ik ga er wat anders van maken. En dat is precies wat hij in de praktijk van zijn leven deed. Hem was een, althans een deel van Israël toevertrouwd, in ieder geval de 10 stammen. En wat hij deed was er iets anders van maken dan een wijngaard. Hij maakte er een kruidhof van, zal ik dan maar zeggen. Iets ter afwijding, dat is ook wat gebeurde. Want later wordt hetzelfde beeld van het afwijding gebruikt in verband met de heidenen die over Israël zouden komen, die het land zouden vertreden enzovoorts. Zodat het land geen vruchten meer zou voortbrengen. Nou, dat is ongeveer de gedachte. De wijngaard is dus in elk geval een type van Israël. Dat blijft de hele Bijbel door. Het neemt echter niet weg dat al wat bij Israël hoort ook wordt uitgedrukt in de koning van Israël en dus in de Messias. Vandaar dat we later vinden dat de ware wijnstok is Christus zelf. Maar hij personificeert nou eenmaal Israël. Zoals het nou eenmaal met elke koning is. Hij is de personificatie van het volk wat hij vertegenwoordigt. En zo is het met de Heer ook, maar het neemt niet weg dat in het algemeen gesproken de wijngaard een type is van Israël. Ik kan het allemaal nou niet uitleggen, maar het is eigenlijk zo dat in de opsomming van, ik zeg het heel vlug nu, hè, dat in de opsomming van Deuteronomium 8 vers 8 de wijnstok genoemd wordt als derde in een reeks van 7 vruchten. En wij zijn gewoon om die 7 vruchten in verband te brengen achtereenvolgens met de 7 bedelingen. En dan blijkt dat de derde vrucht overeenkomt met de derde bedeling. En dat betekent dat de wijnstok overeenkomt met het verbond met Abraham. Dus met de roeping van Abraham, oftewel met de belofte die aan Abraham gedaan is. En de belofte aan Abraham was een belofte van eeuwig leven. Hem was immers beloofd, zegt Romeinen 4, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn... Hem was dus eeuwig leven beloofd. En dat is het nou precies, want de vrucht van de wijnstok is inderdaad de wijn die dan ook een type is van eeuwig leven. De bedoeling was dat de wijnstok en dus ook de wijngaard eeuwig leven zou voortbrengen. En het wordt ook voortgebracht door de ware wijnstok, namelijk Christus zelf. Maar dan zit ik alweer helemaal in Johannes 15. Dat is alleen maar om te laten zien dat die wijngaard nou eenmaal die betekenis heeft. Er zijn vele meer schriftplaatsen die daarover spreken, maar ik laat het hier maar bij. Het gaat er dus om dat niet die wijngaard van Naboth zo belangrijk is, maar dat Israël belangrijk is, waarvan die wijngaard een beeld was. Wel, die wijngaard dreigde dus werd in feite van Naboth afgenomen, werd veranderd in iets anders. En daarom kwam het oordeel over Agab. En daarmee is het verklaard, want wat Agab in zijn leven deed, was inderdaad Israël overgeven, Israël leiden in afgoderij. En dat is wat er gebeurd is. Met het als resultaat dat er een oordeel kwam, niet alleen over Agab zelf en zijn huis, maar inderdaad ook over Israël, over die 10 stammen. Want ja, natuurlijk worden hier in Hosea 1 wordt Agab speciaal bedoeld. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Er wordt daarom gesproken over de bloedschuld van Jezreel. Maar ook als het Agab niet geweest zou zijn, dan zijn er zoveel andere koningen geweest van de 10 stammen die het volk hebben geleid. In ieder geval in ontrouw aan Jehovah, maar in de praktijk hebben ze Israël overgegeven aan afgoderij. En voor zover ik weet is er niet één koning van de 10 stammen van wie ooit gezegd wordt dat hij deed wat goed was in de ogen des Heren. Er was er geen één bij. En dat betekent dat de gehele geschiedenis van de 10 stammen door Israël leefde in ongehoorzaamheid aan de Heer. En vandaar dat het oordeel wordt aangekondigd. En dat wordt dan aangeduid met de naam van Jezreel, de bloedschulden van Jezreel, omdat in die geschiedenis van Agab en Naboth en Jezreel wordt uitgebeeld wat er feitelijk gebeurde. Namelijk die wijngaard van Jehovah, van wie Naboth dan een beeld is, de wijngaard van Jehovah werd overgegeven in andere handen en bracht dus ook geen vrucht voort. Wel, dat is de geschiedenis van Jezreel. En dan ga ik weer even terug naar Hosea 1, even maar, want er staat nog een weinig tijd, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu. Wel, wij zouden verwachten dat de bloedschulden van Jezreel bezocht zouden worden over het huis van Agab. En dat is ook inderdaad al gebeurd. Al voor de dagen van Hosea. We hebben er juist het een en ander over gelezen. Maar hier staat dat die bloedschulden van Jezreel bezocht zouden worden over het huis van Jehu. Wel, eerlijk gezegd, Jehu had niks te maken met die kwestie van Jezreel. Had niks te maken met die wijngaard. Je zou zeggen, integendeel. Maar daar gaat het nou juist om. Jehu had er niks mee te maken, want Jehu was namelijk degene die het instrument was in de hand van God om het oordeel te brengen over Agab en zijn huis. Het is een wat uitgebreid verhaal, ik kan het ook moeilijk allemaal nalezen. Maar de zaak is dat namelijk Agab gedood werd uiteindelijk en dat Izebel gedood werd uiteindelijk door Jehu. En Jehu heeft trouwens nog meer aandeel gehad in het ombrengen van afstammelingen en familie van Agab. Maar Jehu werd vervolgens de opvolger van Agab. Hij volgde hem op de troon. Wie deze Jehu precies is, is wat moeilijk na te gaan. Ik heb het ook inderdaad niet kunnen vinden. Van deze Jehu wordt gezegd dat hij de zoon was van Jozafat. En dat die Jozefat weer de zoon was van Nimzi. Even kijken, dat schijnt te zijn 1 Koningen 19, waar dat staat. Het zijn allemaal wat onbekende geschiedenissen, denk ik. Vandaar dat ik wat uitgebreider op in moet gaan. In 1 Koningen 19... wordt tot Elia gezegd in vers 16. 1 Koningin 19, vers 16. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimzi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. Er moeten dus twee gezalfd worden. Er moet een andere profeet gezalfd worden die Elia zou opvolgen. En dat is dan de bekende Elisa. Maar hij zou ook moeten zalven Jehu, de zoon van Nimzi. En deze Jehu, de zoon van Nimzi, wordt elders genoemd Jehu, de zoon van Jozefat, de zoon van Nimzi. Zodat we in ieder geval moeten besluiten dat dat Jehu op zijn minst de kleinzoon is van Nimzi. Ik heb al eens eerder verteld dat zoon, dat betekent niet dat men als men een zoon van iemand is, wil het niet zeggen dat die iemand meteen de natuurlijke vader is. Het wil alleen zeggen dat men daar de erfgenaam van is. En Jehu, de zoon van Nimzi, wil zeggen dus dat Jehu misschien afstand van Nimzi, maar zelfs dat is nog niet zeker. Maar in ieder geval is hij de erfgenaam van Nimzi. En dat die dingen niet zeker zijn, dat komt omdat de Bijbel er niet duidelijker over is. Ik ga maar even verder naar nu meteen. Namelijk naar 2 Koningen, 2 Koningen 9. Waar ook wat over deze Jehu gezegd wordt. Het is namelijk zo dat Elia weliswaar opdracht kreeg om deze Jehu tot koning te zalven over de 10 stammen, maar hij deed dat niet. Nog niet. Want wat hij deed is in feite die opdracht doorgeven aan zijn opvolger Elisa. Het is heel interessant dat we in één vers lezen dat Jehu en Elisa moet salven. In de praktijk salft hij Elisa en Elisa zorgt vervolgens voor de zalving van Jehu. En ook dan doet Elisa dat niet zelf, want dat vinden we dan in 2 Koningen 9 vers 1 en 2. Toen riep de profeet Elisa, een van de zonen der profeten. En hij zeide tot hem, God uw lenden en neem deze oliekruik in je hand en ga heen naar Ramoth in Gilead. Als gij daar zult gekomen zijn, zo zie waar Jehu, de zoon van Jozefat, de zoon van Nimzi, is. En ga in en doe hem opstaan uit het midden zijner broederen en breng hem in een binnenste kamer. En neem de oliekruik en giet ze uit op zijn hoofd en zeg, zo zegt de Heere, ik heb u tot koning gezalfd over Israël. Doe daarna de deur open en vliet en vertoef niet. Een heel aardig verhaal waarbij deze Jehu uiteindelijk toch gezalfd wordt. En deze Jehu wordt dan genoemd inderdaad de zoon van Jozefat, de zoon van Nimzi. Wel de enige Jozefat die ik ken en die in aanmerking zou moeten komen, blijkt te zijn geweest koning van het tweestammenrijk. Maar die stamde niet af van ene Nimzi. Diens vader heette niet Nimzi, zijn grootvader ook niet, trouwens niemand van diens voorvaderen heette Nimzi. En zijn schoonvader heette ook niet Nimzi, hoe die wel heette ben ik vergeten. Gelijk het schone lied zegt, hè? Hoe hij heette dat ben ik vergeten, juist. Dus dat weet ik niet, maar in ieder geval die Nimzi kennen we alleen als vader van Jozefat en eventueel dus als grootvader of iets dergelijks van Jehu. Met andere woorden, wij weten het niet en daarom zal deze Jozefat vermoedelijk niet dezelfde zijn als de koning van het tweestammenrijk. Maar wie het dan wel is, hebben wij geen flauw idee van. Echt niet. De moeite genoeg voor moeten doen, maar het is niet te vinden. Ik heb zelfs niet kunnen vinden uit welke stam van Israël hij eigenlijk was. Nou, het enige wat we wel vinden is hoe hij heet, namelijk Jehu, en die naam Jehu betekent Jehovah is hij. Wel, dat dachten we al, want hij was degene die het oordeel brengt over Agab. Bovendien is hij degene die zo uitdrukkelijk gezalfd wordt. Wat is een moeilijk typologisch verhaal, hoor, wordt dit, ja. Want hij wordt gezalfd in tweede instantie, niet in eerste instantie, maar in tweede instantie. Daarmee is hij inderdaad een beeld van onze Heer, die laten we zeggen, in eerste instantie hier op aarde komt, maar pas in tweede instantie, namelijk bij zijn wedergeboorte, dus bij zijn opstanding, in feite de gezalfde blijkt te zijn, de Messias is. Hè? En vandaar dat het ook niet Elia is, maar Elisa die verantwoordelijk is voor zijn zalving, hoewel het aan Elia al gezegd werd. Want Elia is een beeld van de Heer bij zijn eerste komst. Dus tot aan zijn opstanding zal ik maar zeggen. En Elisa is een beeld van de Heer in zijn wederkomst. En dus eigenlijk vanaf zijn opstanding en hemelvaart. Ja, dat is altijd zo. Dus hier dus ook nog steeds zo. Maar goed, daar wil ik het nou verder niet over hebben. Het gaat er maar om dat deze Jehu dus gezalfd werd. En daarmee een type is van de Heer die zou komen om te oordelen. En daarom is Jehu degene die het oordeel brengt over het huis van Agab. Maar het eigenaardige is dat hier van die profetenzoon staat dat hij hem moet salven. En dan staat er meteen bij, aan het eind van vers 3, doe daarna de deur open en vliet en vertoef niet. Zulke woorden die vertelde mijn collega mij vroeger ook. Ik heb nog een stage gelopen in de tijd als radiotelevisiemonteur. En het eerste wat ik daar leerde was, denk erom, als je één keer de deur uit bent, dan loop je door en dan kijk je niet meer om. Gewoon laten roepen. Zie? Dus wij verrichten de reparaties bij de mensen thuis. En als het dan klaar was, dan gingen wij weg. En dan was het weg. Doorlopen en niet omkijken, wat we hadden gezegd. Goed. Wij hadden dus niet erg veel vertrouwen in ons eigen werk. En ook niet in meneer Philips. Maar goed, daar gaat het nou even niet om. Ja. Maar het illustreert misschien de gedachtegang hier van de profeet en deze profetenzoon. Want Jehu werd in zijn functie van gezalfde des Heren en in zijn functie van oordeler over Achab een type van Jehovah zelf. En vandaar zijn naam, de Heer is hij, of Jehovah is hij. Maar daar hield het ook mee op, want de profetenzoon moest maken dat hij wegkwam. Want het zou maar even zijn, want Jehu krijgt helemaal geen goed getuigenis mee in zijn historie. Ook hij is niet een koning van wie gezegd wordt dat hij deed wat goed was in de ogen des Heeren. Integendeel, ook bij hem ging het volkomen fout. Daarom, hij is alleen een beeld van de Heer in het oordeel wat hij uitvoerde, maar verder ook niet. We vinden dan ook in ditzelfde hoofdstuk, 2 Koningen 9, vinden we in vers 25 in vers 23 vinden we dan, daar vinden we Joram als die was koning als opvolger, als directe opvolger van Achab. En dan staat er in vers 23, toen keerde Joram zijn hand en vloot en zeide tot Ahazia, het is bedrog Ahazia, maar Jehu spande de boog met volle kracht en schoot Joram tussen zijn armen, ik denk tussen zijn schouderbladen, zo zal het wel geweest zijn, dat de pijl door zijn hart uitging en hij kromde zich in zijn wagen. Toen zeide Jehu tot Bidkar zijn hoofdman, neem, werp hem op de stuk lands van Nabot, die Israëliet, want gedenk, als ik en gij nevens elkander achter zijn vader Achab reden, dat hem de Heere deze last oplegde, zeggende, zo ik gisteravond niet gezien heb, het bloed van Nabot en het bloed zijner zonen, zegt de Heere, en ik u dat niet vergelde op dit stuk lands, zegt de Heere, nu dan neem hem, werp hem op dat stuk lands naar het woord des Heeren. En u ziet hier dat Jehu de zoon en opvolger van Achab doodt, waarna hij zelf op de troon terechtkomt. Maar dat betekent inderdaad dat Jehu het oordeel brengt over het huis van Achab. Nou, meer wil ik er niet over zeggen, want hoe die details van die geschiedenissen zijn, dat doet er nou niet toe. Het enige wat ik nog over Jehu wil zeggen staat in 2 Koningen 10. In vers 28 staat van 2 Koningen 10, alzo verdelgde Jehu Baal uit Israël. Wel, dat deed hij wel. Hij verdelgde de dienst aan Baal. En vervolgens staat er, maar van de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed na te volgen, week Jehu niet af, te weten van de gouden kalveren die te Bethel en die te Dan waren. Dat was ooit ingesteld door de eerste koning van het tienstammenrijk, namelijk Jerobeam, wiens opvolger en dus zoon Jehu op deze wijze werd. Maar hij liet die afgoderij gewoon in stand. En dan staat er, Jehovah dan zeide tot Jehu, daarom dat gij wel gedaan hebt, doende wat recht is in mijn ogen, en hebt aan het huis van Achab gedaan naar alles wat in mijn hart was, zullen uw zonen tot het vierde gelid op de troon van Israël zitten. Maar Jehu nam niet waar te wandelen in de wet des Heeren des Gods van Israël met zijn ganse hart. En hij week niet van de zonde van Jerobeam die Israël zondige deed enzovoorts. Zodat het enige positieve wat van Jehu vermeld wordt is dat hij het oordeel bracht over het huis van Achab. En dat is nou het hele punt. Hij bracht het oordeel over het huis van Achab en vier generaties na hem bleven inderdaad op de troon, alvorens ze weer met een andere dynastie te maken krijgen. Maar Jehu was degene die de bloedschulden van Jezreel bezocht had, om dan te spreken met Hosea 1 vers 4, waar ik dan nu terug ben. Maar vervolgens zal diezelfde schuld bezocht worden over het huis van Jehu. Om de eenvoudige reden dat wat Achab gedaan had, of wat het huis van Achab gedaan had, eveneens gewoon gedaan werd door het huis van Jehu. Hij maakte dezelfde fout, hij diende de Heer niet en hij diende wel de afgoden. En hij maakte van de wijngaard een kruidhof, om het zo te zeggen. Nou, dat is wat hem aangerekend wordt. En als hij dan zelf het oordeel bracht over Achab die zich hier aan schuldig maakte, dan betekent dat hetzelfde oordeel ook zou komen over zijn eigen huis. Gij die andere oordeelt, oordeel gij uzelf niet? Dat is van mij de twee. Maar dit is het principe, hè? Of andersom, oordeelt niet op datgene niet geoordeeld worden. Maar Jehu had geoordeeld, inderdaad, maar het bracht consequenties met zich mee. Dat betekent dat hetzelfde oordeel ook over zijn huis zou komen. Daarom staat het hier ook in Hosea 1, vers 4. Ik zal de bloedschulden van Israël bezoeken over het huis van Jehu. Namelijk, oftewel, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. En dat betekent dat er een einde zou komen aan het nationale bestaan van het tienstammenrijk en daarom ook van de koningen van het tienstammenrijk. Daarom staat er in vers 5. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. En we hebben net gelezen hoe Jehu de boogspande en Joram, de laatste overlevende dan van het huis van Achab, de laatste koning van het huis van Achab, doodde. Maar hier staat, ik zal Israëls boog verbreken in het dal van Jezreel. Want het is later in het dal van Jezreel wat een rol speelt in de uiteindelijke wegvoering van het complete tienstammenrijk naar de Assyrische ballingschap. Het verbreken van de boog is trouwens een tamelijk bijbelse uitdrukking. Als u de moeite zou nemen, gewoon even een concordantie, want dat doe ik ook altijd, dat kunt u allemaal zelf ook. Neem je concordantie, die verkopen we bij de uitgang voor een aanzienlijk bedrag. Maar goed, u neemt een concordantie en dan zoekt u het woord boog op en dan zult u vinden dat het de eerste maal voorkomt in Genesis 21 vers 6, waar gezegd wordt, waar gesproken wordt over zover als die met de boog schiet. Want de afstand waarop men schieten kan met de boog, die afstand is de kracht die men in de armen heeft. Tot zover kan men reiken. Immers, men schiet met een boog, maar dat betekent dat men eerst in die boog bepaalde kracht moet verzamelen, moet opladen door de boog te spannen. Men moet het gewoon met de armen doen. En daarna wordt die kracht samengebundeld en overgebracht op de pijl die dan wegschiet. Maar de kracht waarmee de pijl wegschiet, die is wel degelijk afkomstig van de armen van de boogschutter. Zodat de boog altijd de uitbeelding is van de kracht van de boogschutter zelf. En dat is in de Bijbel zo. Er wordt gesproken over dat de boog der sterken gebroken is. In het loflied van Hanna in 1 Samuel 2. De boog der sterken is gebroken. Dat betekent dat hun kracht gebroken is. Want hun kracht komt tot uitdrukking via hun boog. Of door hun boog. Dat mag u misschien niet kennen, want het is Griekse mythologie. Dus dat mag u helemaal niet weten. Maar Homerus, heb je Homerus ooit gelezen? Ik niet, want ik kan het ook niet. Maar ik heb het mijn neven ooit horen voordragen aan tafel. Die kon er goed op dansen, dat herinner ik me wel. Het ging goed in de maat. Hè? Ja. Maar goed, Homerus dus. En dan kom je terecht bij Odysseus. De man die op oorlog ging naar de Trojaanse oorlog. Heel mooi verhaal, heel ingewikkeld verhaal. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Maar goed, hij bleef dus, ik meen dat hij 10 jaar wegbleef, als ik me goed herinner. En daarna kwam hij terug thuis. Naam van zijn vrouw ben ik vergeten. Hij misschien ook, want hij was 10 jaar weg geweest. En u weet hoe dat gaat met militairen. Oh, sorry. Maar goed, hij kwam weer thuis. En u weet hoe dat gaat met zij die achterblijven. Men had gedacht, die zien we nooit meer terug. Zoals een ander lied dat ook zo. Dank u. Goed, en men was op het moment dat Odysseus weer thuis kwam, was men bezig om te dingen naar de hand van zijn vrouw die geacht werd weduwe te zijn. Dus men was daar allemaal aan het feest vieren. En er waren nogal wat dingers naar de hand. Zogenaamde handdingers. Nou, maar er werd bepaald dat wie de boog van Odysseus zou kunnen spannen, die zou zijn vrouw krijgen. Wie de kracht van Odysseus zou blijken te hebben, die zou ook inderdaad de vrouw van Odysseus krijgen. Dus dat lijkt me een logische gedachte. En kijk, als je het me zo zegt, dan denk ik, ja, vanzelfsprekend. En nu, nou ja, het verhaal is een lang verhaal, maar het komt erop neer dat niemand die boog kon spannen. Daar gaat het om. Men moet kracht hebben. Die boog, leuk, leuk, sterke boog. Maar je kunt er niks mee als je hem niet spannen kunt. En vandaar dat de boog de uitdrukking is van de lichaamskracht van de boogschutter, van de machthebber in kwestie. En wat voor een boog die heeft, dat is één ding, maar hij zal hem moeten kunnen spannen. En de boog moet gemaakt worden op de maat eigenlijk, en met de kracht eigenlijk, van degene die hem hanteert. Dus als hij te slap is, kun je er ook niks mee. En als hij te sterk is, die boog, dan kun je er ook niks mee. Het moet precies op de juiste maat wezen. Zo'n soort verhaal wordt later weer verteld over, een ander, dat is niet eens mythologie, maar het zijn wel legenden over Richard Leeuwenhardt. Hè? Weet je dat verhaal ook? Maar dan gaat het niet meer om de boog, maar dan gaat het om zijn zwaard. Want zijn boog speelt ook wel eens een rol. Maar soms wordt hetzelfde verhaal verteld over het andere wapen, een zwaard. Een zwaard namelijk wat dan geacht wordt vast te zitten in het aanbeeld. Want het zwaard vindt zijn oorsprong altijd op het aanbeeld. Wij denken altijd, hoe kan het daar nou in vastzitten? Nou, dit komt daar vandaan. Elk zwaard vindt zijn oorsprong op, of bij, of in, hoe je dat maar zegt, in het aanbeeld. En de vraag is alleen, wie kan hem tillen? We hebben hetzelfde verhaal. Als het ding te licht is, kun je er niks mee. Als het te zwaar is, kun je er niks mee. Het gaat om wie hem hanteren kan. En daaruit is dan overgebleven een verhaal van dat hij stak in het aanbeeld en dat men hem eruit zou moeten kunnen trekken. Maar de oorspronkelijke gedachte is gewoon, iemand moet het kunnen hanteren, dat ding. Je kunt hem wel maken, maar wie draagt hem? En herinner je zich het zwaard van Saul? Weet je nog dat David ergens kwam op de vlucht? En toen moest hij brood hebben en wapens hebben. En hij kreeg brood, maar dat was van de priesters. Want het was van de toonbroodentafel uit de tempel, of uit de tabernakel toen nog. En het enige zwaard wat er was, als ik me goed herinner hoor, ik weet het niet zeker, want ik heb dat heus niet nagekeken, schiet me ter plekke te binnen. Maar als ik me goed herinner, was het enige zwaard wat er bezig was, dat van Saul. Kortom, dat zwaard van die man die groter was dan het hele volk. Hè? Dat grote zwaard, maar David kon het hanteren. Trouwens, David had al eens eerder het harnas van Saul aangehad. Dan heb je weer zoiets, hè? Nou, waar het nou maar om gaat is dat die boog de uitbeelding is van de kracht van Israël. En als er dus staat dat de boog verbroken zou worden, dan betekent het dat er geen kracht zou overblijven in Israël. Het zal te dien dagen geschieden, Hosea 1 vers 5, dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. En het dal van Jezreel is dan de plaats waar later het oordeel komt over het tienstammenrijk, wat weggevoerd werd in ballingschap in de dagen van koning Hosea. Nou, niet de profeet Hosea, hoewel dat kan. Het waren de laatste dagen van de profeet Hosea, maar ook in de dagen van de koning Hosea. Het volk werd weggevoerd in ballingschap. En ik moet meteen bijzeggen dat het volk daaruit ook inderdaad nooit is teruggekeerd tot op heden. Nou, sommigen wel, maar ik heb het niet over sommigen, ik heb het over het volk. En er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar in, wat is het, Lucas 2? Is het Lucas, ja, Lucas 2, daar vinden wij, is het niet Anna, de profetes die uit de stam was van Azer? Ik meen dat er staat. En dan zegt men, was Anna, he, was uit de stam van Azer. En dan zegt men, ja zie je wel, dan zijn ze dus teruggekomen. Want Azer is een van de 10 stammen. Maar het enige wat je daarmee aantoont, is niks. Je zegt gewoon wat daar staat. Namelijk, zij was uit de stam van Azer. Maar dat is juist een bijzonderheid. En dat is zelfs een speciale vermelding waard. Omdat normaal gesproken de stam van Azer verdwenen is in de ballingschap. Dat er een enkeling ooit is van teruggekeerd, dat zal best. Maar daar heb ik het nu niet over. Het gaat om het volk als zodanig. En het volk van de 10 stammen is nooit uit die ballingschap teruggekeerd tot op heden. Dat wil zeggen, ze zijn wel gezaaid, maar een oogst is er nog niet. Nogmaals, voor zover wij weten. Want ik zou er nog wel wat meer over willen zeggen, maar dat lijkt me op dit moment in ieder geval niet gewenst. En zo gaan we dus nog even terug naar Hosea 1. Naar vers 6. Waar staat, en zij ontving wederom en baarde een dochter en zeide tot hem, Noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Er staat, zij ontving wederom en baarde een dochter. In vers 3 staat, en baarde hem een zoon. En hier staat, en zij baarde een dochter. Er staat niet, ze baarde hem een dochter. En daar concludeer ik altijd maar uit dat hier historisch gezien althans sprake is van weliswaar een dochter van Gomer, maar kennelijk geen natuurlijke dochter van Hosea. Wel, niettemin een wettige dochter, daar gaat het niet om. Je kunt ook niet zeggen dat het een onecht kind is, want dat klopt ook niet. Want het is wel echt, omdat het namelijk deel uitmaakt van de echtverbintenis. Het geboren wordt binnen het huwelijk dus van Hosea en Gomer. En bovendien, het is bovendien ook echt een kind. Ja, er is altijd wat verwarring over de uitdrukking. Maar een onecht kind wordt geacht te zijn een kind wat geboren wordt buiten het huwelijk. Maar als het kind geboren wordt in het gezin, in het huwelijk, is het een echt kind, ook al is de wettige vader niet de natuurlijke vader. Dat is interessant, want daar krijgen we ook mee van doen bij de Heer Jezus, wiens natuurlijke vader niet Jozef was, maar Jozef was wel degelijk zijn vader. Zijn wettige vader, en hij was in die zin dus ook een echt kind. Omdat hij geboren werd binnen het huwelijk van Jozef en Maria. En daarom was hij ook inderdaad de erfgenaam, ook de wettige erfgenaam van Jozef. En daar gaat het maar om. Zo staat het ook in Lucas 3, alleen de vertalers begrepen dat niet. En hebben toen vertaald met dat men meende dat hij de zoon van Jozef was. Maar er staat dat hij dat was nomizos, namelijk volgens de wet. Niet naar men meende, maar naar de wet zei, was hij de zoon van Jozef. En dat is dus inderdaad correct. Men meende dat niet alleen, het was ook inderdaad zo. Nou goed, hier werd een dochter geboren. Misschien moet ik in dit verband eens aanhalen Deuteronomium 32, waarin gelijke bewoordingen over Israël gesproken wordt. Dus Deuteronomium 32, vers 5. Er staat, hij heeft het tegen hem verdorven, het zijn zijn kinderen niet. De schandvlek is hun, het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Het zijn termen die gebruikt worden voor Israël, niet alleen hier, maar de hele Bijbel door. Een verkeerd en verdraaid geslacht, of soms vertaald met een krom en verdraaid geslacht, waarvan hier gezegd wordt, het zijn zijn kinderen niet. Wel, Israël werd geacht verwekt te zijn door de Heer zelf. Maar hier wordt gezegd, het zijn zijn kinderen niet, om reden dat ze namelijk het tegen hem verdorven hebben. Hem niet gehoorzamen. En ze worden gezegd, zijn zijn kinderen niet. Wel, iets dergelijks is dus ook van toepassing op Lo-Ruhama in Hosea 1 vers 6. Het was een dochter van Gomer, maar of Hosea de vader was, dat waag ik te betwijfelen. Maar goed, er staat, noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen. Want Ruhama betekent ontfermen of ontferming. En Lo-Ruhama betekent dan dat er geen ontferming is. En dat wordt dan ook toegelicht in dit vers. Namelijk, want ik zal mij vanaf nu voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls. Maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. En dan moeten we even opletten bij de verklaring van deze woorden. Want ik heb, dacht ik, al gezegd, en anders zeg ik het nu, dat Jezreel een type is van het tienstammenrijk wat werd weggevoerd in ballingschap en daar ook uit niet terugkeren. Het werd gezaaid en daar bleef het dan ook bij. Waarna Lo-Ruhama een beeld is, niet meer van die tien stammen, want die waren al weg immers. Die zijn al weggevoerd en volgens de volgende verzen. Zodat Lo-Ruhama een beeld is van het tweestammenrijk wat weggevoerd zou worden eveneens in ballingschap. Alleen het tweestammenrijk zou uit die ballingschap terugkeren. En daarna krijgen we te maken met Lo-Ammi, dat is het derde kind in het huwelijk. En dat spreekt dan over de definitieve wegvoering van het tweestammenrijk, zoals dat gebeurd is in de dagen aan het begin van onze jaartelling. Dat wil zeggen in de dagen van, na de Heer Jezus, zal ik maar zeggen, het jaar 70, de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. Zodat drie keer sprake is van wegvoering. De eerste keer in verband met Jezreel, namelijk het tienstammenrijk. Dat was in één keer definitief. En daarna Lo-Ruhama, de wegvoering van het tweestammenrijk in de dagen van Nebukadnezar. Dus het begin van de Babylonische ballingschap. Maar daaruit keerde men weder in de dagen van Ezra en Nehemia. En vervolgens is via Lo-Ammi sprake van de definitieve wegvoering van het tweestammenrijk in de dagen van de Heer Jezus. Al moet ik er meteen bij zeggen dat dit principe van die wegvoering natuurlijk ook gewoon bij elkaar opgeteld kan worden. Zodat dan drie keer gezegd wordt dat Israël weggevoerd zou worden in ballingschap. Maar dat is een veralgemenisering van wat er staat. Dat komt ook in de Bijbel voor, maar we hebben het nu even over de bijzonderheden daarvan. En het zijn drie namen, drie generaties en het spreekt dus over drie tijdstippen in de geschiedenis waarbij sprake was van een wegvoering van Israël. En daar gaat het nu om. Lo-Ruhama hangt dus samen met de wegvoering van het tweestammenrijk in de dagen van Nebukadnezar. Officieel in 598 voor onze jaartelling, bij de tweede verovering van Jeruzalem. Maar goed, dat is voor de statistiek, daar gaat het nou niet speciaal om. En dan lees ik het weer, want nou moeten we oppassen. In vers 6 staat, noem mijn naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar zal ze zekerlijk wegvoeren. En dan zou je daaruit misschien concluderen dat Lo-Ruhama dus ook spreekt over het tienstammenrijk. Want er staat immers, ik zal me niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Het gaat over Israël. En dus weer het tienstammenrijk, net als in verband met Jezreel. En dan zeg ik nee, dan hebben we te snel een conclusie getrokken, want het verhaal is nog niet af. Het verhaal over Lo-Ruhama gaat namelijk ook verder in vers 7. Waar staat, maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal ze verlossen door de Heere hun God. En ik zal ze niet verlossen door boog, nog door zwaard, nog door krijg, nog door paarden, nog door ruiteren. En het verhaal is dan dat bij Lo-Ruhama gezegd wordt dat de Heer Israël inderdaad zal wegvoeren en zich daarover niet meer zal ontfermen, maar dat hij in tegendeel zich weer wel zou ontfermen over Juda, over het tweestammenrijk. Zodat onder Lo-Ruhama gezegd wordt dat niet alleen de tien stammen, maar ook de twee stammen, namelijk gewoon heel Israël zal worden weggevoerd, maar dat de Heer zich weer zal ontfermen, althans aanvankelijk, over de twee stammen. Anders gezegd, de tien en de twee stammen werden beide weggevoerd in ballingschap, maar de twee stammen keerden uit de ballingschap terug. En dat wordt bij Lo-Ruhama gezegd. In vers 6 dus. Dat ze allemaal weggevoerd worden, maar in vers 7 dat die twee stammen terug zouden keren uit de ballingschap. En dan is het verhaal nog niet af, want dan staat er, als zij nu Lo-Ruhama gespeend had, dat wil zeggen dat de bepaalde tijd ook inderdaad weer voorbij is, ontving zij en baarde een zoon. U wist het misschien niet, maar het is wel aardig om dat eens te vertellen. Het is namelijk zo dat de spening in de Bijbel een belangrijke gebeurtenis is. Denk je maar aan de spening van Isaac. Bij welke gelegenheid Ismaël werd weggezonden en bij welke gelegenheid de 400 jaren beginnen te tellen. De 400 jaren waarin het zaad van Abraham vreemd zou zijn in het land wat het hunne niet was. Dus het begint bij de spening van Isaac, zodat de spening een belangrijke rol speelt in de Bijbel. En hier wordt dus ook gesproken over de spening van Lo-Ruhama. Maar een ander verhaal is, ik geef geen garantie overigens, jongeren, ik geef geen garantie, maar normaal gesproken, je weet wat ik zeggen ga dus. Dan weten er nog meer, zie ik wel. Normaal gesproken is het zo dat moeder niet weer in verwachting raakt zolang zij nog de baby zoogt. Hè? Jawel, dat, Natuurlijk klopt dat wel. Ik zei alleen dat ik geen garantie geef. Maar de normale gang van zaken is wel degelijk zo dat zolang de moeder het kind nog aan de borst heeft, zij normaal gesproken niet in verwachting raakt. Maar uitzonderingen zijn er altijd, want niks is hier volmaakt. Maar ik blijf volhouden dat dit wel het normale principe is. En ik heb het niet van de eerste de beste, zou ik zeggen. Want dat is een officieel gegeven. Alleen, ik moet er meteen bij zeggen, dat zelfs als dat in de statistiek verwerkt zou worden, zal men er toch niet te veel mee doen. Want ik heb wel eens meegemaakt dat ik ergens vertelde van dat een kind geboren wordt, eerst met het hoofd en dan met het verdere lichaam pas. En toen was er ook iemand in de zaal die zei, ja, maar je hebt ook stuitliggingen. Het was nog een arts ook. Je hebt ook stuitliggingen. En dan zeg ik, ja, natuurlijk, dat heb je ook. Maar men beschouwt het dan niet als een afwijking, men beschouwt dat als een andere mogelijkheid. Maar ik beschouw het als een afwijking. Omdat het zo niet hoort, namelijk. En precies hetzelfde is hier het geval. Normaal gesproken raakt de vrouw niet in verwachting zolang ze het kind zoogt. Wel, het gebeurt wel eens anders, maar goed. Er kan wel van alles misgaan ook. Ja, er zijn vrouwen die raken helemaal nooit in verwachting. Waar enkele heel belangrijke en voor de hand liggende redenen voor te bedenken zijn overigens. Maar ook zonder dat ze kinderen zogen, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, er zijn uitzonderingen genoeg, daar gaat het niet om. Maar hier in de Bijbel wordt het verband wel degelijk gelegd. Een verband wat mij dus inderdaad direct bekend voorkomt. Lo Ruhama werd gespeend en ze ontving een baden zoon. En er wordt dus wel degelijk verband verondersteld tussen het spenen van Lo Ruhama en het opnieuw zwanger worden. Nou, het is dus niet altijd zo, maar hier wel. Goed, en dan staat er, en hij zeide, namelijk de Heer, noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Zodat we nou in derde instantie te maken hebben met het in ballingschap gaan of het wegzenden van een bepaalde generatie van Israël. En de enige keer die in aanmerking komt is inderdaad het ingaan van wat het Jodendom zelf noemt de Edomitische ballingschap. Ik heb het uit de Joodse literatuur, deze uitdrukking, dus die gebruik ik dan maar. En dan kun je daarvoor tenminste niet voor de rechter gedaagd worden. Dus de Edomitische ballingschap, dat is dan de aanduiding voor de tegenwoordige ballingschap van het Jodendom. Een ballingschap sinds, laten we zeggen, de verwoesting van Jeruzalem en de verbranding van de tempel in het jaar 70 van onze jaartelling. En hoe gaat het verhaal dan verder? Wel, in feite is het verhaal hier af en ik moet er meteen bij zeggen, mocht u de moeite nemen om een Hebreeuwse Bijbel na te kijken, dan zult u zien dat hier zelfs het hoofdstuk ophoudt. Dat betekent namelijk dan dat vers 10, 11 en 12 respectievelijk vers 1, 2 en 3 zijn van Hosea 2. Dat is altijd van belang als je de grondtekst nazoekt, dan blijkt de versindeling, dus de hoofdstukindeling ook wel eens wat anders te zijn. Maar in een Joodse Bijbel, een Hebreeuwse Bijbel, houdt hier het hoofdstuk op en begint hier dus hoofdstuk 2 vervolgens. Wel, inderdaad, hier houdt het verhaal min of meer op. Want wat er verder volgt, dat slaat op wat er in de toekomst zou gebeuren, in tegenstelling tot het verleden. Want er staat in vers 10, nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat de plaatsen waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende gods. Zodat hier een keer komt in het verhaal. In eerste plaats hadden we dus driemaal het ingaan van een ballingschap van Israël, terwijl nu gezegd wordt dat toch er weer een terugkeer zal zijn van Israël, een verzameling van Israël. Er staat in vers 11, de kinderen van Juda en de kinderen Israëls, dat wil zeggen, die van de 2 en van de 10 stammen, zullen samen vergaderd worden en zich één hoofd stellen, vertaald met een enig, maar een bestaat niet en enig is gewoon één. Ze zullen zich één hoofd stellen. En dat betekent dat ze weer door één koning geregeerd zullen worden, niet langer door 2. En ze zullen uit het land optrekken, want de dag van Jezreel zal groot zijn. En nou heet het weer de dag van Jezreel, want Jezreel betekent immers de Heer zal verstrooien, maar ook de Heer zal zaaien. En de dag van Jezreel is dan inderdaad de dag feitelijk weer van de oogst. En dus van de inzameling. En Israël zal dus vergaderd worden. En dat is zo aardig, want daarmee zijn we terug bij het verhaal van vers 5. Ik zal Israëls boog verbreken in het dal van Jezreel. Want het aardige is, ik heb er straks gesproken over de boog die gespannen moet worden met de arm. Maar met de arm kun je nog meer doen, daar heb ik het de vorige keer over gehad. Zaaien. Ja, want zera komt van zaaien, maar het houdt verband met de armbeweging, namelijk het strooien. Maar wat de arm ook doet, is de boogschieten eventueel. Dat is de kracht van de Heer zelf. En zo wordt die kracht van de arm van God besproken hier. God zal zaaien, God zal verstrooien. En de kracht van de arm van Israël zal verbroken worden. Maar diezelfde zaaiende arm van God, die zal Israël ook weer terugvergaderen. En dus oogsten, terugverzamelen. En zoals dat gaat bij handvollen. Weet je nog, dat was de geschiedenis van Rut. Handvollen werd daar gesproken, over gesproken, schoven. Handvollen, oftewel armvollen. Want ook dat wordt verzameld in de armen. Israël zal dus terugverzameld worden. En niet alleen de twee, maar ook de tien stammen. Het is eigenaardig trouwens, dat we dan hier te maken hebben met een tegenstelling. Ik zal er nog vaak genoeg op terugkomen. Want het is een tegenstelling als er eerst gezegd wordt dat de Heer zich niet meer zal ontfermen. En daarna staat er dat nochtans Israël vergaderd zal worden. De Heer zal strooien en zal de boog van Israël verbreken. En hij zal zich niet meer over hen ontfermen enzovoorts. En toch zal hij hen terughalen. Dat komt overeen met wat ik, meen ik, al gelezen heb. Over wat er gezegd is. Wanneer de vrouw die weggezonden zal zijn terugkeert tot de man, dan mag dat toch niet, staat er in de profetie. Dat is toch verboden. En dan staat er meteen achteraan, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. Wel, het kan niet, het gebeurt toch. Het zou ook niet mogen. Het is uitgesloten, de wet biedt die mogelijkheid niet, het woord van God biedt die mogelijkheid feitelijk niet, en toch gebeurt het. Omdat dan een andere mogelijkheid geopend wordt. En zo is het hier ook, de Heer zegt, ik zal mij niet meer over u ontfermen, maar dan blijkt dat de Heer zich wel degelijk over Israël zal ontfermen. Dat komt, in feite komt dat gewoon omdat dan gesproken wordt over een ander Israël. Of moet ik zeggen, een veranderd Israël. Er is in het Nederlands het omgangstaal verschil tussen, maar geen fundamenteel verschil. De Heer zal zich ontfermen over een ander Israël. De waarheid is heel eenvoudig. De Heer zal een ongelovig Israël, een Israël wat hem niet dient, verstrooien. Hij zal zich daar niet over ontfermen. Hij zal het verklaren tot Lo-Ami. Maar de Heer zal een gelovig Israël verzamelen. Hij zal zich daarover ontfermen en zal het weer maken tot zijn volk. Dat is de gedachtegang. Het is eigenaardig trouwens dat dit hoofdstuk in zijn geheel dus aan de ene kant instemt met de redenering dat God Israël terzijde gesteld heeft. En in zekere zin zelfs verstoten heeft, mag het zo niet zeggen eigenlijk, want God heeft zijn volk niet verstoten, dat staat in Romeinen 11 vers 1. Maar sommigen redeneren dat, zeggen God heeft het volk in ieder geval aan de kant gezet, verstoten in zekere zin, want, en lees dan maar Hosea 1. Want als ik Hosea 1 lees, dan blijkt dat aanvankelijk te kloppen, maar er komt meteen een verhaal achteraan, dat Israël toch weer verzameld zal worden. En dat die vrouw nochtans weder zal keren tot de Heere. En dan ben ik nog niet eens in Hosea 3, want daar staat zelfs dat Gomer weer wederkeerde tot Hosea. Hoe? Daar hebben we het nou even niet over, maar het gebeurde. En dat kan, omdat het Israël wat God verwerpt is een ongelovig Israël. Maar het Israël wat God verzamelen zal en vergaderen zal, is een gelovig Israël. En dat maakt alle verschil van de wereld. En daarop wordt dan ook later teruggekomen. Dus even kijken wat ik nu nog eens kan aanhalen zonder al te uitgebreid op de dingen in te gaan. We hebben niet zoveel tijd meer vanavond. In de eerste plaats vers 9, waar staat... Gijlieden zijt mijn volk niet, zo zal ik de uwe niet zijn. Dat woordje ook ertussen, dat kunt u rustig weglaten. Ik zeg altijd, de Statenvertaling is net een werkboek. Je moet er een pen bij hebben om alles wat schuin gedrukt staat door te strepen. Dat is de bedoeling namelijk. Dat hebben de vertalers ertussen gezet, zodat wij weer weten dat het er niet hoort. Gijlieden zijt mijn volk niet, zo zal ik de uwe niet zijn. Wel, dat betekent dat er een tijd zou komen dat Israël niet Gods volk zou zijn. Een tijd die ergens zou beginnen, uiteraard, want de geschiedenis van Israël begint bij dat Israël Gods volk is. En bovendien, dit hoofdstuk eindigt met te zeggen, zeg tot uw broederen Ammi en tot uw zusteren Rugama. Met andere woorden, het eindigt weer met dat Israël wel degelijk Ammi, namelijk Gods volk is. Maar in die tussentijd is ergens een periode waarin Israël niet Gods volk is. En ik zeg dat omdat sommige mensen daarover struikelen. Als je dat zegt, Israël is niet Gods volk. Zeg, hoe kan dat nou? Nou, punt 1 moet ik dan zeggen, of het nou kan of niet, de Bijbel leert het. En goed, mensen willen dan ontkennen dat dat nu zo is, want ik geloof dat Israël nu niet Gods volk is. Maar zelfs als Israël nu wel Gods volk is, dan moet er toch een tijd geweest zijn, of alsnog komen, waarin Israël uitdrukkelijk lo ami is. Zodat je toch die uitdrukking zult moeten aanvaarden en de situatie zult moeten aanvaarden dat Israël ergens in de heilshistorie niet Gods volk is. Nou, en als je dat eenmaal hebt leren verstaan, dan mag het al helemaal niet moeilijk zijn om te aanvaarden dat dat inderdaad vandaag zo is. Het lijkt me duidelijk genoeg, omdat Israël tot 3 maal toe terzijde geschoven is volgens dit hoofdstuk, ik blijf maar even bij dit hoofdstuk. En sindsdien is het ook zo dat er geen Joodse staat meer was in Palestina. Het is volkomen, Israël is volkomen terzijde gesteld. Wel, er leefden enkele Joden in Israël, maar ik zou willen zeggen waar niet. Er hebben altijd Joden gewoond in Israël. Nou, bijna altijd, niet helemaal altijd natuurlijk, maar wel bijna altijd. Maar daar heb ik het niet over, het gaat om een Joodse natie. Al was het maar een Joodse provincie binnen het Wereldrijk. Wel, dat is er in die dagen niet geweest. Is er bijna 2000 jaar lang niet geweest. Als er ooit een tijd is waarin Israël uit het land verdreven is, moet het geweest zijn in de afgelopen 19 eeuwen, bijna 2000 jaar dus. Dat lijkt me duidelijk. Welke tijd zouden we anders moeten nemen dan? Over welke tijd zouden we dan spreken? Over de tijd van de Babylonische ballingschap? Wel, toen waren er meer Joden in Palestina dan vandaag. Nou, dat zeg ik niet helemaal goed, maar ik bedoel het verhoudingsgewijs. In percentage van het wereldjodendom, zal ik maar zeggen. Want het volk was weggevoerd, maar er leefden wel degelijk Joden in Palestina en in Judea. Ze hadden geen zelfstandige staat. Dat niet, maar ze woonden er wel. Maar wij hebben een tijd achter ons waarin er van het jodendom nauwelijks iets te bespeuren viel in Israël. Het is alleen zo dat ze in de afgelopen tientallen jaren daar verandering in is gekomen. Maar het gaat er niet om of daar verandering in kwam. Het gaat erom of er een verandering kwam in Gods houding ten opzichte van Israël. En bij welke gelegenheid zou die verandering dan gebeurd moeten zijn? Welke aanleiding is daarvoor dan? We moeten toch vaststellen dat Israël als natie nog steeds ongelovig is. Dat is geen discriminatie, want Nederland is dat ook, dus dat maakt helemaal geen verschil. Dus ik mag dat rustig vaststellen. Israël is nog steeds een ongelovig volk. Israël staat vijandig tegen het evangelie, net zo goed als Nederland vijandig staat tegen het evangelie. Ik zeg dat er maar bij, want mensen begrijpen dat anders soms niet. Het is niet mijn bedoeling te schelden op een of andere volk of zo, integendeel. Maar ik stel alleen de feiten vast, die feiten zijn nou eenmaal zo. Israël is dan ook niet Gods volk. En is dus nu lo ami. Israël is Gods uitverkoren volk. God heeft een bestemming voor Israël. God heeft bepaalde beloften gedaan aan Israël die allemaal nog vervuld moeten worden. En die ook vervuld zullen worden. Maar ik praat niet over de toekomst, ik heb het over het heden. Israël zal Gods volk zijn, jawel, maar dat is nodig om dat te zeggen, omdat dat vandaag aan de dag niet zo is. En daar gaat het juist om. Pas in de toekomst hebben we te maken met een bekering van Israël en een wederaanneming van Israël door de Heer. En dat gebeurt enkel en alleen op grond van de bekering van Israël zelf. En zolang Israël zich niet bekeert, kan het best wezen dat de Heer zich bij gelegenheid bij Israël bemoeit. En dat zal ook inderdaad zo zijn. Maar Israël zal pas Gods volk worden wanneer het zich bekeert tot haar Heer. Of laten we zeggen tot haar man, want daar komt het uiteindelijk op neer. Israël is dus nu Lo-Ami en niet Gods volk. Ik kom er de volgende keer op terug, want er wordt gezegd in het Nieuwe Testament dat de titel Ami, dat wil zeggen Gods volk, gegeven wordt aan gelovigen. En alleen aan gelovigen, aan niemand anders. En zolang iemand een ongelovig is, is hij niet Gods volk. En als hij een gelovig is, dan is hij eventueel Gods volk. Wel, daar heb ik het de volgende keer over, want daarvoor moet ik naar het Nieuwe Testament. Maar daar heb ik nu allemaal de tijd niet voor. Maar laat ik dan vers 10 aanhalen, waar staat: nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee. Waarom zal het zijn als het zand der zee? Omdat dat beloofd was aan Abraham. Zo ligt het feitelijk. Het zal zijn als het zand der zee dat niet gemeten noch geteld kan worden. Want het zaad van Abraham zou zijn inderdaad als het zand der zee. Genesis 32 vers 12 is dat. En die dingen worden later aangehaald. Misschien is het goed om in dit verband even melding te maken van Jesaja 10. Vanaf vers 20, daar staat: en het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël, namelijk de ontkomenen van het huis Jacobs, niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls, oprechtelijk. Het overblijfsel zal wederkeren. Dat overblijfsel uit vers 20 dus. Hè? Dat overblijfsel zal wederkeren. Het overblijfsel van Jacob. En het zal wederkeren tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Want de verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heere, Heere der Heerscharen doen in het midden deze schansen lands. Waarna gezegd wordt dat met roede geslagen zal worden enzovoorts. Er zal dus een oordeel komen, zegt Jesaja, over Israël. En er zal slechts het overblijfsel behouden worden. Wel, ik sprak gisteren nog mensen die hadden het over dat heel Israël behouden zou worden. Omdat dat in Romeinen 11 staat. Maar hier in Jesaja en vele andere profeten staat waaruit het overblijfsel bestaat. Waaruit het Israël bestaat. Namelijk uit de overgeblevenen van het zwaard, zegt Jeremia 31. Het volk der overgeblevenen van het zwaard zal genade vinden in de woestijn. Natuurlijk zal heel Israël zalig worden, maar niet alle Israëlieten worden zalig. Dat betekent dat niet, er is verschil tussen. Als er staat dat heel Israël zalig wordt, betekent dat dat de hele generatie van Israël, alle levende Israëlieten, op dat tijdstip inderdaad zalig zullen worden. Maar dat is zo, omdat alle ongelovige Israëlieten inderdaad niet zullen overleven. En nou spreek ik over de verdelging die zal komen. Staat hier toch? Er staat: het overblijfsel zal wederkeren, want er is een verdelging vastelijk besloten. Zodat alleen dat wat overblijft van die verdelging, dat wat overblijft van het zwaard, dat zal behouden worden. En als de Bijbel leert dat heel Israël zal zalig worden, dan wordt daarbij niet gesproken over de eeuwigheidsbestemming, maar daar wordt gesproken over het ingaan in de 1000 jaar, het ingaan in het Messiaanse Rijk, het koninkrijk wat aan Israël beloofd is. En er staat wel: heel Israël zal daarin gaan. Dat betekent het gewoon dat geen enkele levende Israëliet daar buiten zal blijven. Maar het zegt niks over het eeuwig behoud verder van de Israëlieten. Want er blijft gewoon zo dat de man als Agab toch echt voor eeuwig verloren is, hoor. Al was hij 100 keer een Israëliet, dat zegt niks. Hij moet een gelovige zijn om te behoren tot Ammi, tot het volk van God. Dus heel Israël wordt zalig, inderdaad. Maar dat Israël is dat wat er van over is op dat moment. We moeten dat ons goed realiseren. En dan moet ik meteen nog iets erbij zeggen. Jesaja 10 staat. Hoe staat het precies? Even kijken. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel daarvan wederkeren. De vertalers hebben erbij gezet, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. Ze bedoelen dus slechts het overblijfsel zal wederkeren. En dat is inderdaad de betekenis van het vers. Slechts wat er van overblijft. En dan zegt u misschien, ja, maar in Hosea staat dat dat zand der zee toch inderdaad zal wederkeren, zo talrijk. Maar het verhaal is gewoon dat dat wat van Israël overblijft zal behouden worden. En dat zal weer worden of zijn als het zand der zee. Dat zal weer talrijk worden. Zoals eens uit Abraham dat volk tot stand kwam. Wel, zo zal Israël gedecimeerd worden in de dagen van de grote verdrukking. Maar uit dat overblijfsel komt weer een groot Israël tot stand als het zand der zee. Het zal weer vruchtbaar zijn, minstens zo vruchtbaar als het was in de dagen van Egypte. Waarin van 70 man groeide tot een volk van meer dan 600.000. En dat in 215 jaar tijd, moet u eens uitrekenen. Dat is een wonderbare vermenigvuldiging, zeg ik altijd maar. Maar zo gaat dat dus ook in de toekomst. Dus wel herstel, wel behoud voor Israël, maar dat betekent het inderdaad voor de levenden. En dat ze hier genoemd worden, zand der zee, is gewoon een terugverwijs naar de belofte aan Abraham. Zijn zaad zou zijn als het zand der zee, maar wat is het zaad van Abraham? Dat is Christus en dus ook degene die in Christus zijn. Dat is Galaten 3 en eventueel Romeinen 9, maar over Romeinen 9 hebben wij het de volgende keer. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij ons verbonden mogen weten met uzelf. We danken u dat wij onszelf mogen zien zoals u ons ziet, namelijk als Ammi. Als een volk wat door u vergaderd werd, verzameld werd en wordt uit deze tegenwoordige wereld en uit de volkeren. Een volk voor uw naam, een volk wat er is tot eer van uw naam en tot prijs van uw uitnemende genade. Wij danken u, Vader, dat we van dat volk mogen deel uitmaken en dat we daardoor in feite deel hebben gekregen aan de zegeningen ook die u voor Israël bestemd had. Maar we danken u ook dat we uit uw woord mogen leren dat ook eenmaal Israël uit de volkeren verzameld zal worden, zoals wij nu. En we danken u dat we mogen leren dat ook dat volk zijn eeuwigheidspositie zal bereiken, dat het koninkrijk zal binnengaan en dat het zal leven onder de heerschappij van hun koning, hun Messias. We danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien, maar we danken u bovenal dat we daar ook deel aan mogen hebben, dat we reeds nu deel hebben aan datzelfde koninkrijk. Dat koninkrijk wat nu nog verborgen is bij u, maar we danken u dat het koninkrijk voor ons realiteit is, omdat onze Heer en Heiland, de Messias van Israël, de heerschappij heeft gekregen in ons leven. We danken u dat we zijn eigendom zijn, dat zijn leven in ons is en dat hij degene is die ons leidt naar die toekomende bestemming. En we danken u dan ook, Vader, dat we mogen zien dat zoals de Heer eens zorgde voor Israël onder het oude verbond, dat wij ook nu zo mogen leven aan uw hand en onder uw leiding onder het nieuwe verbond. We danken u dat u ons alles geeft wat wij nodig hebben. En bovenal dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. We zeggen u zo dank voor deze avond, Vader, en we brengen elkaar bij u. We danken u dat we ons veilig mogen weten bij u en dat we alleen van u afhankelijk zijn. En we danken u dat u het bent die ons leven wil leiden, ons leven wil veranderen en die ons ook wil voeden met dat geestelijk voedsel wat wij nodig hebben, het woord des levens, wat u ons zo rijkelijk geschonken hebt. Wij danken u daarom voor deze avond en we willen nogmaals uitdrukken dat wij willen leven uit uw hand en uit uw genade. Amen.